Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 3, vraag 6 en het antwoord. Zondag 3, vraag en antwoord 6. Daar vraagt de onderwijzer in de zesde vraag: heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En die antwoordt daarop: nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zouden, om hem te loven en te prijzen. Tot zover de Heidelbergse Catechismus. Spreken wij een ogenblik met elkander over gevallen ambtsdragers en overdenken in de eerste plaats hoe het was, in de tweede plaats hoe het is en in de derde plaats hoe het zijn zal. Gevallen ambtsdragers, hoe het was, hoe het is en hoe het zijn zal. Het is wel verstaanbaar dat op vraag 5 vraag 6 volgt. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, Nick, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Als dan de kenbron der ellende genoemd werd, namelijk de wet des Heren, dan is het te verwachten dat ook een onderzoek ingesteld zal worden naar de oorzaken, naar de grond van ons diep verdorven bestaan. Dat wij zo onbekwaam zijn van nature en dat wij haters van God en haters van elkander zijn. En zo gaat de onderwijzer als een zeer wijs onderwijzer, gaat hij ons heel langzaamaan inleiden in de grondoorzaken van ons bederf. In het stuk der ellende. Hij zal daarin afzwijden alle boze gedachten en alle vleiende tong. Hij wil daar ook mee ons voorhouden dat de mens niet zomaar uitgepraat is, maar dat er in het hart van de mensenkinderen leven boze bedenkingen tegen God. En dat de mens lang terug kan kakelen tegen God, tegen zijn woord, en dat de Heilige Geest steeds doorgaat om te ontdekken en te ontgronden tot de fundamenten toe. Als wij een ogenblik deze vraag bezien, dan zou de eerste indruk van een schijnheilig, van een godzalig mens zijn: foei. Hoe kan deze vraag bij een mens die een weinig het onderwijs deelachtig is des geestes, hoe kan deze vraag in uw hart opkomen? Het is waar, de Heidelberger stelt deze vraag meer om het antwoord te geven. En toch is het tegelijk een prediking van onze diepe ellende staat waarin wij verzonken zijn, dat het mogelijk is dat het schepsel, al is het in een vragende zin, toch heimelijk de schuld zal zoeken te verbloemen. Met een onderzoek naar de historie van zijn afkomst, met een onderzoek naar Gods deugden, God is toch ook barmhartig. Ja, het is een beeld, een tekenend beeld, juist van het stuk onze ellende, dat in dat diep gezonken zondaarshart een vraag vermag op te komen, waarin de naam van God in ene adem genoemd wordt met ons boos en gevallen en verkeerd mensenbestaan. Toch is net alsof de Heidelberger wil zeggen tegen die opstandige mens, tegen die zich verzettende mens, die van nature vijandig staat tegen de goddelijke ontdekking, ook tegen het licht van Gods waarheid. Toch is het net alsof de ijdelberger van hem wil horen, zeg het maar, spreek het maar uit. Het zij fluisterend of het zij schreeuwend, zeg het maar. Laat maar een ogenblik openbaar komen van hoedanige geest wij zijn. Dat Adam nooit anders kan. Al praat hij nog zo mooi, dan heimelijk God de schuld geven van zijn boosheid en zijn verkeerdheid. Dat zit er heimelijk zo ingeweven. Ook in ons natuurlijk leven. Als de een de ander een opdracht geeft, als vader zegt, kind, doe dit of dat. En het kind vergeet het en vergeet het weer. En als vader dan toornt en boos is en zegt, suffert, waarom vergeet je dat nu? Dat moet in je woordenboek niet voorkomen. Dan is het al heel gauw. Wat kan ik eraan doen dat ik zo vergeetachtig ben? Wat kan ik eraan doen dat ik zo ben? Ik heb mijn eigen toch niet gemaakt? Dat is bij het gewone leven al zo. Dan komt de mens zo voor de dag. Waarom? Hij wil eigenlijk niet weten dat hij ook het ouderlijke gebod niet meer kent. Hij mag veel van zijn vader houden. Maar zijn hart is toch voller met het spel en met zijn eigen bezigheden dan met de opdrachten van vader of moeder. Dat kunnen we toch niet ontkennen. Daarom zegt hij vergeten. Als vader een zaalder op tafel had gezegd en gelegd en gezegd, ze hebben uit school, mag je een klappertjespistool kopen of dit of dat. Dat vergeet hij niet. Die rechtsdaalder brandt in zijn zak. Wat moet hij doen? Dat maakt deel uit van zijn jongenswezen. Daar leeft hij in. Daar verheugt hij zich op. Daar denkt hij aan. Om de schooltijd. Maar als vader een gebod geeft, wat iets anders inhoudt, dan is hij opeens vergeetachtig. Maar hij vergeet dat kind, en dat vergeten wij allemaal. Dat vergeten niet direct iets is van onze hersenen, maar van ons hart. Van het gevoel van ons innerlijk. O, wat is de mens gruwelijk goddeloos. Je zou het niet zeggen als hij met zijn bijbeltje onder zijn arm waarin geschreven staat. Eén ding heb ik gevonden dat God de mens recht gemaakt heeft. Dat hij daar wel op spoegen kan. Zou je niet zeggen. Hij is zo zedig, hij is zo gepast, hij is er zo mee verenigd. Maar de boze vezelen van zijn bestaan die houden in. De een schreeuwt het uit met een vloek misschien. En de ander zegt het heel zacht. Met een door tranen verstikte stem. Heeft God de mens dan soms zo boos en verkeerd geschapen? Boos, dat betekent hier onvolmaakt. In de Nederlandse in de Nederlandse taalverklaring zou je het zo kunnen zeggen. Verrot. Rot. Dat is eigenlijk een letterlijke vertaling ervan zou het kunnen wezen. Van het woordje boos. Duidt aan een appel waar je van binnen nog niet zoveel ziet. Maar als je hem door midden snijdt, en dat doet de Heidelberger, die snijdt die glanzende Sodoms appel door de midden. Dan is die helemaal rot. Boos. Of als het ei open berst, dan komt er een adder uit. Zo. Ja, het is toch gruwelijk dat een mens nou zo diep gezonken is, dat zulke dingen uit zijn hart opkomen. Wat een werk des geestes om al die gedachten de bodem in te slaan. Heeft God de mens dan zo boos en verkeerd geschapen? Een mens praat ook tegen zijn eigen geweten in. Tegen zijn eigen geweten praat hij in. Ik weet niet hoe het bij ons is. Maar is er nooit een moment in ons leven geweest, en een ogenblikje dat we het waarachtig wisten en geloofden dat God rechtvaardig is. en dat wij leugenachtig zijn? Wat houden we toch een schijn op meestal? Een schijn, daar willen we debatteren over de val. En de ene ijveraar na de ander schrijft een stuk in de krant over de moderne theologie. Want die deelt daar zo zwaar niet meer aan. Aan onze afkomst. Maar wat is het allemaal zielig. Wat is allemaal zielig. Wat levert het weinig op, de urenlange debatten. Ach, dat doet God alleen maar. Maar als wij verkeren onder de beademing van het woord, dan kan het zo niet weten. Dan zullen wij van binnen overtuigd worden dat praten baat niet. En debatteren heeft geen zin. Over Gods woord kunnen wij niet debatteren. Het woord is waar. Het is waarachtig waar. Al zou iedereen zeggen, het zou toch ook zo kunnen wezen, het is waar. Kijk het maar in uzelf na. Dat gij ook zo'n goddeloos beest zijt. Dat in de waanwijsheid van ons verstand we gaan denken, ja. Zou het nou wel werkelijk goed geweest zijn? Hoe zou God dat gedaan hebben? Zou hij ons niet zo gemaakt hebben dat hij wel wist? En dat hij ons zo gemaakt had dat we na 5 kilometer ons been braken en door onze knieën heen zakten? Zou onze structuur wel goed geweest zijn? Zou dit wel goed geweest zijn? Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd? De mens is van nature een vijand en een twister tegen God. Maar hij wordt er niet achtergebracht. Deze mens wel, die wordt erachter gebracht. Daarom wil de Heidelberger hem niet bezighouden met speculatieve vragen die in werkelijkheid niet bestaan, maar hij wil de wortels van zijn zielenwezen, wil hij omwoelen en hem bekendmaken, zijn boosheid en verkeerdheid, wie hij is, dat hij nu zo diep gevallen is, dat hij durft te vragen of te denken, heeft God de mens zo rot, zo boos, zo innerlijk bedorven en zo verdraaid, dat wil zeggen in de uitleving naar buiten. Boos duidt aan de binnenkant. Verkeerd of verdraaid wil hier aanduiden dat het kwaad ons overleg is en dat we ons op een boze weg stellen. De boosheid, dat is het hart dat verdorven is. De verkeerdheid is de hand, de voet en het oog en het oor. Dat niet genegen is naar de stem des Heren te horen of te zien. Heeft dan God de mens zo boos en verkeerd geschapen. Nou weet u gelijk ook alweer waar de Heilige Geest heen werkt. Hij werkt heen naar het geestelijk bankroet. Hij werkt heen dat wij op 1000 vragen niet 1 antwoord kunnen geven. Hij werkt heen ook hier bij aanvang en bij voortgang in het stuk der ellende, want dat duurt het leven lang, dit stuk der ellende. Hij werkt heen naar de bekentenis, ik heb me gezondigd, maar gij zijt rechtvaardig in uw oordelen. En gij overwint in uw spreken. Daar werkt de Heilige Geest heen. De Heilige Geest werkt naar onze ondergang heen. Want onze ondergang, dat alleen kan de opgang maar wezen. Maar waar wij in onszelf als zulke gepaste schepselen, foei zeggen tegen dit en tegen dat. En we zijn niet ontdekt aan de kwaal van ons eigen hart. En we zijn er niet aan ontdekt dat er naast de duivel geen ongelukkige schepsel is dan de natuurlijke mens. Dan hebben we ook in het minst geen enkel belang bij de zaligmaker en bij het dierbare evangelie. En daarom als wij zeggen, Heere, maak ons eens die wij onszelf gemaakt hebben. Dan wil dat niet zeggen, wij zijn geboren moordenaars en dieven. Dat we allemaal een moord begaan. en zich aan een andermans goed gaan vergrijpen, dat niet. Maar dat betekent, heren, geef ons eens een blik, want we hebben ogen die niet zien. Geef ons eens een blik naar binnen. Naar binnen. Want de mens is een hemelzoeker en een hemelkijker. En een sterrenkijker. Maar een blik naar binnen. Mijn zonde maakt ik u bekend. Een blik naar binnen waarvan de apostel ons tekent in Romeinen 3. Welk een portret daar te vinden is. Dat is zo noodzakelijk. Want anders komt het met al ons voor de waarheid zijn. Komt het vroeg of laat toch uit. Bij u of bij mij. Het komt uit. Dat we dat missen. Want dan hoeft er maar een klein beetje in de weg te komen. Dan is het afgelopen. Dan keren wij weder. Dan gaan wij heen. Oh, en daarom is het zo noodzakelijk dat onderwijs van die lieve geest, om ons te leren dat wij zulke lage, diepgezonken deugnieten zijn. Dat we heus niet het boekje gauw dicht hoeven te doen, maar eerder dat het zo gepast was om te zeggen, o Heere God, die lage zondaar ben ik. Dat als het over boosheid en verkeerdheid gaat, dat heimelijk geeft die God overal de schuld van. De Heer had dit niet moeten doen en de Heer had dat niet moeten doen. En als de Heer nou eens zo gedaan had of zo gedaan had, dan had dit niet nodig geweest en dat had toch niet gebeurd. Dan had het toch anders geweest. Zo leeft het hart van de mens. Om daar nou aan ontdekt te worden. Niet om erin te leven, maar om eraan ontdekt te worden. Dat die kroon van ons hoofd een klap krijgt. O, wat is dat toch nodig. God heeft ons niet innerlijk boos. En innerlijk en uiterlijk verkeerd, verdraaid, geschapen. Geen zins. En in de dag van het oordeel zal het uitkomen. Als hij zal zeggen, nu getuig tegen mij mens. Hoe heb ik u geschapen? Hoe heb ik u gemaakt? Hoe heb ik u zelfs na uw diepe val en bondbreuk nog wel gedaan, regenende over u, gevende u vruchtbare tijden? Hoe heb ik u wel gedaan, getuig tegen mij? Dan zal het aangezicht zijn tot aller afgrijzen. Want dan zal de mens geen eens een gedachte kunnen denken om tegen God in te brengen en te zeggen, nou als u besloten had dit of dat. Want dan zal zijn wezen van binnenuit zal hem aanklagen en zijn lippen op elkaar doen klemmen. Dan zal hij beseffen, ik heb mijzelf door mijn moedwillige ongehoorzaamheid van al deze gaven beroofd. Dit een ogenblik wat de vraag aanbelangt. Nee, hij, zegt de Heidelberger, een versterkte ontkenning. Nee, hij. Met andere woorden, dat moet met een mes afgesneden worden. Deze ellendige gedachte. Deze gedachte is goddeloos. Deze gedachte is tot oneer en tot schande. En tot bespotting van dat hoge wezen. Daarom nee, een onverbiddelijk nee. Hier is geen debat, geen gesprekje meer te voeren. Hier moet het beginnen. Onmiddellijk met nee, hij. Hij is hoog verheven. Let eens op. Dat wil wat zeggen dat er hier staat. Gelijk al, nee, hij. Want dat wil dit zeggen. Dat waar de zondaar zaligmakend ontdekt wordt. Daar is het niet zoals in de godsdienst. Waar men jarenlang kan bidden en smeken. En er gebeurt nooit wat. En we willen zo graag dit en we willen zo graag dat. En de een wil nog liever bekeerd zijn dan de andere. En de Heere houdt zijn spullen maar vast. Nee, als God toch ook eens een keer wilde. Nee. Bij de waarachtige ontdekking des geestes leert de zondaar O nee, waarachtig leert hij bekennen, heren. Ik heb u niets te verwijten. Ik heb bij u de schuld niet te zoeken dat ik zo door en door vroos ben. In mijn bestaan en in mijn uitleving van gedachten, woorden en werken. Zie eens wat een krachtig werk des Heilige Geestes. Dat waar heel de wereld nooit tot deze erkentenis komt. En het godsdienstige Jeruzalem ook nooit tot deze bekentenis komt. Dat de zondaar wel tot deze ontkenning komt. Nee, het is niet Gods schuld. Hij heeft mij niet boos en verkeerd geschapen. Dat is onmogelijk. Zo zien wij dan daaruit dat in het werk des geestes wordt God de goeddoende God. En wij, ik, wordt de tiran. Dan hoef ik niet zo medelijden te hebben met mezelf. Nee, want dan ben ik een voorwerp van toren, ongelijkvormig tegenover dat goddelijke wezen. Daar hoef ik niet te zoetsappig over te spreken. Maar God wordt goed. Hij wordt recht. Al moet dat recht en die goedheid mij verschrikken. Al zou het mijn ziel nog niet kunnen verkwikken. Al zou ik geen uitkomst zien voor mijn voet. Dat wordt toch waarachtig door de Heilige Geest bekendgemaakt. Nee, hij. God is goed. De Heere is waarachtig. Leer dat eens. Onderzoek er in het leven. Wat is er toch een ellende. Ik herinner mij nog heel goed iets wat ik van nabij meegemaakt heb. Er kwamen twee mensen gelijk in de schuld. In de schuld voor God. Ze waren buiten zinnen. De man kon niet meer naar zijn werk. De vrouw kon haar arbeid niet doen. En ze schreeuwden dagenlang. Als de klink van de deur openging, dan sidderden ze. Daar komt ie, riepen ze dan. Kom God aan, en ze krompen als slaven ineen, wachtend op de slag van de zweep. Dat ging zomaar door. Er moest iemand in huis zijn om erop te passen. Dan lagen ze maar. En de angst uit die ogen, het waren zeer godsdienstige mensen. De een stond bekend als goed bekeerd. Je had allerlei visioenen gehad, engelen gezien en noem maar op. En ik hoop dat de wortel der zaak er nog in was ook. En die man, daar werkte ik mee. Die had voor 100 keer gezegd, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij zal het koninkrijk God niet zien. Daar was die oud gereformeerd voor. Maar God had het nog nooit tegen hem gezegd hoor. Hij zei het tegen God. En de duivel preekte het hem voor. Zo. Maar toen opeens was alles anders. En toen die tentaties een weinig overgingen, toen weet ik nog goed, we zaten in het schaftlokaal, kwam die binnen. Tranen met tuiten. Jongens, zouden jullie me dit willen vergeven? Zou je me dat willen vergeven? En meneer de baas, ik heb wel eens een stukje koper meegenomen naar huis. Ik beken oprecht mijn zonde. En iedereen zat met aandacht te luisteren. Maar God, waar is nou de schuld voor God? Ach, ik hoop dood, ik was verblijd, maar het liep toch alles ook weer zo naar af. Ze werden langzamerhand weer gewoon. Totdat ik de eigenlijke oorzaak ontdekte van deze geestelijke overspanning. Ze waren op zo'n voetstuk, mevrouw, zeker van heiligheid gekomen, dat gewone leven, daar wilden ze niks mee te maken hebben. En ze waren toch nog niet oud hoor. En dat gewone leven van man en vrouw, en dat werd zo'n obsessie voor die mensen, dat ze allebei de verstand verloren. En dat er een daardoor nog een verward godsbeeld doorheen spookte. Van een tiran. Die elk ogenblik gereed stond om hen in de hel te slingeren. Maar toen het ene weer langzamerhand in zijn juiste banen kwam, toen kwam het andere ook wel weer goed. Er bleef niks van over. Er bleef niks van over. Ik heb met aandacht wel eens overdacht, wat zou het toch zijn? Een graver in de dood. Die is ook dood, heb je het gehoord. Zelfs een zekere wellust, zou je zeggen, in de dood. In de ondergang van deze en gene. Dan die en dan die. Elke dag wel weer wat. Nou, die is te slecht toe en die. Maar waar blijft het nou? De schuld voor God. Ach, wat is er dan ontzettend veel te koop dat je zegt, dat gaat er diep door. Maar de waarachtige diepte werd gemist. Het verborgen werk des Geestes. Nee, ik. Dan kan je tegen je kameraden wel zeggen, ik. Willen jullie me dit vergeven? En dat het een pak van je hart is. Maar wat heb je eraan? Ik weet wel, als de mens schuldenaar voor de Heere wordt, kan die ook schuldenaar wezen voor je naaste. Maar dan moet je niet met al die onzin gaan beginnen. Want misschien heb ik wel eens dit gedaan en dat gedaan. Dat is allemaal flauwekul. Daar weet een zon daar niks van. Hoe teer leven dat hij wat dat betreft ook krijgt. Want die ziet dat hele leven in alle omstandigheden en facetten als een verzondigd leven. Dan hoef je niet te zoeken of hij 3 jaar geleden wel eens... Oh nee. Neem hij. Daar zal toch in dit leven min of meer op aankomen. Of dat die zondaar dat mag leren. Deze mag het leren, want de Heilige Geest gaat hem onderwijzen. Dat wijst de Heidelberger aan, hoe die Geest onderwijst. En die Geest die geeft hem de klap. En God de eer. En die Geest zegt, wees nou de zondaar, welke gedachten er ook in het hart opkomen, neem hij is een goeddoend wezen. Wat zijn er al een angstige leden op deze aarde, zonder droefenis. Wat een benauwdheid zonder droefenis, zonder die innerlijke verbrijzeling des harten. Zonder dat innerlijke neergebogen worden. Denk aan mij toch in genade om uw goedheid de ere te geven. Wat is er een wanhoop geweest. Wat is er een behang van muren afgetrokken en een kalk eraf gekrabbeld. En het was alles te kort. Het deed niet mee. Want al vliegt hij met zijn hoofd tegen de muur op. Al wordt hij krankzinnig dat zijn kleine verstandje bezwijkt. Al denkt hij en denkt hij tot in het oneindige. Het is afgelopen. Het baat niet meer wat hij ook onderneemt. Dit is de weg. Die Geest gekomen zijnde, die zal het in hun harten bewerken dat zij leren zeggen, neem hij, God is goed. De Heere is geen tiran, maar ik ben een tiran voor de Heere geweest. Ik ben een boosdoener tegen hem. Het zijn van die eenvoudige dingen, van die kenmerken van het werk des Heilige Geestes. Wat altijd terecht komt bij den Heere, omdat het ook bij hem vandaan komt. Neem hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Hoe het was. Hier geeft de Heidelberger een ogenblik aan hoe het was. Nee, maar God heeft de mens goed. Dat wil hier zeggen in tegenstelling tot rot of boos. Wil dat hier eigenlijk zeggen gaaf. Gaaf. Dat is het goede woord hier voor goed. Met andere woorden, er ontbrak geen één standwieltje uit. Uit dat kunstige uurwerk. Het was veel meer dan een uurwerk. Het was een schepsel van ziel en lichaam. Er ontbrak niets aan. Hij had niet een paar cellen tekort in zijn hersenen, waardoor hij genegen was om God de rug toe te keren? Helemaal niet. Hij was goed. Ja, er is iets in van God zelf. Want het woordje God is waarschijnlijk ook afkomstig van het woordje goed. Niemand is goed dan God. Hij alleen. De mens was ook goed. Hij was ten dele volmaakt. Dat wil niet zeggen dat hij half volmaakt was. Maar zover een schepsel volmaakt kon wezen, was hij volmaakt. Dat kleine ornamentje kan volmaakt van vorm zijn. De allervolmaaktste is onuitsprekelijk, onmeetbaar in vermogen. Zo was de mens niet. Maar in de staat waarin God hem geschapen had, daarin was hij volmaakt. De Heer heeft hem goed gaven en naar zijn beeld geschapen. Wat wil dat zeggen? Was de mens dan ook God? Gebruikte de Heere zichzelf als een tekening? En zei hij nu, ik ben de grote God en nu schep ik er een kleine God bij. Een God in het klein. Zo nooit. Dat is de verdoemelijke dwaling van de agnostieken. En van de gnostieken. Die eigenlijk de mens vergoddelijken. Die de mens zo hoog omhoog hevelen. Dat hij tenslotte zelf God is. En zich bewust wordt dat hij het is. Nee, hij bleef schepping. Schepsel. Maar naar zijn evenbeeld, dat betekent hier. Dat in hem is een onmetelijke gerechtigheid. Heiligheid. O kennis. En u straalde die gerechtigheid en heiligheid van God in die mensenziel. En daar werd ze niet alleen als in een spiegel teruggekaapt, zoals Melanchthon dat ergens zegt. Dat zou nog een te lage plaats zijn voor het schepsel, alsof hij alleen een spiegel ware die de uitstraling van Gods deugden opving. Nee, maar hij absorbeert. Hij neemt het in zich op. De Heere had deze mens versierd met de uitstraling van zijn goddelijke deugd. Die mens was rechtvaardig en hij was heilig. Het oude dogmatische gezegde is kennis, gerechtigheid en heiligheid. Wordt hier aan het slot genoemd. Hier staat alleen in de eerste instantie in ware gerechtigheid en heiligheid. Zo was het. Gerechtigheid, wat wil dat zeggen? Overeenkomstig God te zijn. Geen verschil, wel verschil. In die zin schepper en schepsel. Maar geen tegenstelling tussen God en dit mensenpaar. Niet gerechtigheid, ongerechtigheid. Nee, maar Adam stond in een staat van recht tegenover God. Daar was geen vervloeking. De Heer werd niet toornig als hij op het mensenkind neerzag. Maar de Heer verheugde zich. Hij zag al wat hij gemaakt had. En ziet, het was zeer goed. Dat staat toch niet in Genesis van die gerechtigheid en die heiligheid. Nee, dat zegt apostel Paulus ergens. En de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware recht van gerechtigheid en heiligheid. En dat gij vernieuwd zoudt worden tot kennis naar het evenbeeld desgene die u geschapen heeft. Dat zijn de elementen van het beeld Gods. Die door het woord van God genoemd worden. Gerechtigheid. Dat is eigenlijk de spil waar alles om draait. Over de rechtsverhouding tussen God en de zondaar. Maar ook in het paradijs draait alles om de rechtsverhouding tussen God en zijn schepsel. Er was harmonie. De Heere wendde zich niet af van dit mensenkind. Maar hij wandelde overeenkomstig zijn wil. En hij was geschapen overeenkomstig Gods wil. En hij straalde Gods wil naar alle kanten uit. Gerechtigheid duidt dus aan de staat waarin Adam en Eva, waarin u en ik geschapen waren. Hoe het was in het paradijs. En heiligheid. Deze gerechtigheid van deze staat, die openbaart zichzelf. Die bewijst zichzelf. Die verklaart zichzelf. Van dag tot dag. Omdat deze heiligheid, dat wil zeggen, deze gerechtigheid, daar is niets anders bij. Er is geen ene vuile vinger bij deze gerechtigheid. Bij deze rechtsstaat, die is er niet bij. Maar het is een gerechtigheid die zich uitleeft in heiligheid. Die zich verklaart in oprechtigheid. Het is een staat der gerechtigheid. En het is in de stand van het leven. Een heiligheid der heiligheden. In de uitleving naar buiten. Zo schiep God mij. Zo schiep God het mensenpaar. Hij schiep ze niet. Zoals zoveel het menen. In de zin van, nu moeten jullie zelf maar dit ledige blad beschrijven. Zoals grote ketters hebben geleerd. Maar hij schiep de mens als een beschreven blad. Met zijn hand beschreven. Met zijn deugden in het hart uitgestraald. Zo heeft hij ons geschapen. Gerechtigheid. Een eeuwige rechtsstaat. Heiligheid. Een stand waarin geen vuile vinger deze gerechtigheid besmeurt. Maar een dagelijks van ogenblik tot ogenblik ademen. In de heldere lucht van zere gerechtigheid. En een uitademen. In die volmaakte heiligheid waarin hij ons geplaatst had. Zo was het. Zo heeft God, dat is heel wat anders dan dat hij ons boos en verkeerd zou hebben geschapen. Naar zijn beeld heeft hij ons geschapen en gelijkenis. En waarom deed God dat? Hoe was dat? Hoe was het in het paradijs? God deed dat, opdat hij God zijn schepper recht kennen. Daar heb je wel de kennis, recht kennen. Als de Heer een blad papier onbeschreven daar neergedwarreld had, wat wij hadden moeten beschrijven, dan had er een mogelijkheid geweest dat we verkeerd Gods beeld hadden gehad in het paradijs. Dat niet beantwoordde aan de werkelijkheid. Maar God schiep hem, opdat hij zijn schepper recht kende. Dat kon alleen als wandelend in zijn beeld. Dan kon hij de Heere recht kennen. Hier hebt ge nu het ambt. Het ging over gevallen ambtsdragers. Een onderzoek naar de oorsprong der ellende, der zonde. De gevallen ambtsdragers. Opdat hij God zijn schepper recht kennen. Dat is het werk van de profeet. Want de profeet is de mens die zijn wil verstaat en dezelfde doet en bewaart. De profeet is het klankbord. Ja, nog meer. Voor Gods woord. Dat zingt in zijn ziel. Dat predikt hij. Dat roept hij uit aan alle zijden. Opdat hij God zijn schepper recht kent. Zie hier hoe God Adam heeft gemaakt tot een profeet. En Eva tot een profetes. Dat ze zijn woord zouden verstaan. Dat eeuwige woord van God. Al was er geen papier in inkt. Maar dat is het woord. Dat is het kennen van God. Dat zij profeten zouden zijn.
aangegord en toegerust om Gods stem te zijn, om zijn heerlijkheid te mogen verkondigen en om het loflied aan te heffen te midden van alle schepselen in de volkomen harmonie. O God, hoe groot zijn uw gedachten, machtig vele zijn hare sommen. Om hem te bewonderen, scheppen, recht kennen, dat is profeet te zijn. Profeet door de wijsheid en de wil van God. Dat is het werk van de profeet. Kennen, dat is ook het eeuwige leven. Dat zij u, de enige waarachtige God, kennen, recht kennen. Hem van harte lief hebben, daar komt de priester lief hebben. Paradijs hoeft er toch niet offer te worden, zegt gij, toch wel. Maar het was een onbloedige offerande. Het was geen schuldoffer, het was geen brandoffer, maar het was een dankoffer, een lofoffer. Het was eigenlijk de priesterlijke dienst van Adam. Neem mijn leven, heren. Mijn handen zijn van u. Mijn voeten zijn van u. Mijn ogen en mijn oren. Ja, geheel en al ben ik van u, priester te zijn. Dat is in liefdedienst zichzelf op te offeren aan de levende God die ons gemaakt heeft. Dat is altijd bedenken wat tot zijn blijdschap en vreugde zou kunnen dienen. Priester, dat is ons harte hem toevertrouwen. Dat is hem in wiens hand ons leven is, de vrucht van ons leven te doen plukken. Dat is hem tot een eeuwig lofoffer onze ziel en zinnen wijden. Tot zijn dienst. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Ik zal zingen voor den opperheere, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. De priester, die zichzelf geeft, die zichzelf hem toebetrouwt, die geen bloed behoeft te storten, maar die het leven heeft te openbaren en te geven in zijn hand. Die het leven niet hoeft te laten, maar die het leven heeft te richten tot een welbehagelijke offerande ter ere van de Schepper. Hem van harte lief hebben, van harte. Liefde is een zaak des harten. Daartoe schiep ons God, zo goed schiep hij ons, dat we hem met ons hart lief hadden. Het was geen verstandelijke overweging, ik moet God lief hebben. Het was een gave, het van harte hem mogen lief en kunnen lief hebben. Liefde is een zaak van het hart. En met hem in de eeuwige zaligheid leven zouden, om hem te loven en te prijzen. Daar heb je het koninklijk aan, met hem. In eeuwige zaligheid, bij volstandige gehoorzaamheid. Eeuwige zaligheid, als een koning te wandelen voor zijn aangezicht. Met de dingen aan onze voeten onderworpen. Om hem eeuwig te loven en te prijzen. En als een koning, toegerust en uitgedost met een schitterend gewaad, een kroon op het hoofd te hebben, om zo voor God te wandelen, terwijl zijn vermakingen waren met zijn koningskinderen. Geen enkele stroom zou dit schepsel nog kunnen omkeren. Geen macht zou vat op hem hebben. Geen duisternis zou hem kunnen verblinden. Niets zou hem kunnen doen struikelen, maar koning zijn. Eten van de boom des levens, bevestigd worden tot in alle eeuwigheid, om hem eeuwig te loven en te prijzen. Zo was het. Ja, dat zijn maar een paar woorden die ik u noem. Want is niet te zeggen voor onze afgestompte zielen, hoe goed, hoe schoon het geweest is in het paradijs. Maar daar was de mens in dat drievoudige ambt. Zo was het. Wat is het dan goed geweest, hè? Wat is het groot geweest, onuitsprekelijk groot. Wat is het heilig geweest. Wat waren we met al onze ziel en zintuigen gericht. Om hem alleen te behagen. Hoe het is. Hoe is het boos en verkeerd. Hoe is het dan? Hij kent God zijn schepper niet meer. Maar hij neemt toe in de kennissen des duivels. En van zijn boze werken. Hoe is het? Hij is geen profeet meer van de levende God. Maar hij is een profeet geworden. Een knecht, een slaaf. Van de geest der leugen. Daar profeteert hij voor. Hij is een man in het kwade. Maar hij is nog geen kind in het goede. Hij is opgegroeid tot een reus. Maar dan in de kennissen der opgeblazenheid. Zijn tong wandelt in de hemel. Het hart smeet bedrog en arglistigheid. Profeet, hij is geestelijk dood. Geestelijk onontvankelijk. Gans en al dood. Hij heeft geen rechte kennissen van God meer overgehouden. Hij heeft ook geen rechte kennissen meer van zichzelf. Hij bloeit. Om in eeuwigheid verdelgd te worden. Hij bloeit op de vergiftige grond van de duivel. Daar bloeit hij. O, waar is dan de profeet gebleven? De uitroeper van Gods naam. De profeet. Die zijn boodschap verkondigt. Van dag tot dag, met de hemelen, Gods eer. De profeet, die steeds dieper zou mogen indalen, steeds hoger opstijgen in de kennissen van God zijn schepper. Waar is hij? Hoe is het nu? O, wat zegt het woord daarin duidelijk? Eén ding heb ik gevonden, zegt de man. God heeft ons recht gemaakt, maar wij hebben vele vonden gezocht. De profeet is dood. De profeet is nu een karikatuur geworden. Er zit nog wel iets in van het profetisme in de mens. Zeker wel. De wereld heeft zijn profeten. De godsdienst heeft zijn profeten. Maar, zegt God, ik zal profeten tot u zenden, om u te beproeven. Die zullen wonderen en tekenen doen, maar geloof ze niet. Geloof ze niet. Profeet, daarin is het bederf zo diep in doorgekankerd in dat profetische ambt. Nog kan de mens met gloed van woorden, met schitterende ogen, profeteren aangaande verledene en hedene en toekomende tijden. De wereld kent zijn profeten, de godsdienst ook. Alle godsdiensten hebben hun profeten, kleine profeetjes ook. die zulke profetische gaven hebben. Dat iedereen die hun strootbreed in de weg legt, die wordt door God weggevaagd. En die wordt in de hel geworpen. Dat zal ik je wel zeggen. En die zei wel eens dit tegen mij. En toen heb ik gezegd, de Heere zal het zoeken. De andere dag bracht hij zijn arm. De tweede werd de pletter gereden. Een derde die kreeg dit. Mooie profeten zijn wij. Maar we worden gevangen in onze eigen jachtgarens. We hebben het niet door. We zijn niet ontroond. We hebben niet in de put gekeken van ons verloren ambt. De profeet. Niet erin gekeken. We hebben nooit gesidderd, nooit gebogen, nooit beschuldigd. O God, ik ken u niet meer. Ik ken u niet meer aan de wind des daags. Ik ken u niet meer uit de sterren des hemels en uit uw schepselen. Ik ben nog wel een profeet. Maar van die boze verleider en mensenmoordenaar van de beginnen, daar heb ik een verbond en een verdrag mee gesloten. Ons profetenambt is weg. Dat is erg, vrienden, vaders. Want dat houdt in dat we onze kinderen niet meer kunnen profeteren. Van nature. Dat we niets meer weten van God onze schepper. Zo is het nu. En priester. En hem van harte lief hebben. Zou ik het zo durven zeggen? Het is toch niet te veel gezegd. En hem. Zo was het. En hem van harte lief hebben. En zo is het. Hem van harte haten. Van harte. Misschien uitwendig ligt er nog een pleisterlaagje op. Maar van binnen. Vol dorre doodsteken. Haat. Nee, het is maar camouflage. Nee, mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Want hij is geen priester meer. Het is voorbij. Met hem. Hem van harte lief hebben. Opofferen. Hier ben ik, Heere. Neem mij. Hier hebt u mij. Ik offer mijn krachten. Ik offer mijn verstand. Ik offer alles wat ik heb. Op het altaar der liefde. Voor u op. Dan moet je niet om komen. Dan is die rijke jongeling het been van ons allemaal. En hij droevig geworden zijnde ging heen. Geheel bedroefd. Priester. Amstdrager. Ben je zo diep gevallen? Daarom rilt een zondaar als die een hoop godsdienstige vlerken hoort zeggen. De een heeft er meer voor over nog dan de ander. En we zullen dit en we moeten dat. Dan denkt die zondaar, heb je wel eens in de put gekeken? In de afgrond van ons bestaan in Adam. We zijn geen priesters meer. Nee. Nee, dan liggen al die groten die daar bij de melaats hebt gezeten. Die man naar de straten van, naar zijn vernoemd. Die heeft zijn ogen al opgeslagen in de pijn. Albert Schweitzer, op wiens graf een kruis stond, een symbool van de offerande van zichzelf, maar niet de offerande van Christus, daar was hij een bittere vijand van. Wat baat het de mens, zo hij zijn lichaam overgeeft om verbrand te worden. Hij is geen priester meer. Alles is alleen maar bedoeld tot handhaving van zichzelf of tot handhaving van zijn medemensen, maar niet tot verheerlijking van God. Dat kan niet meer. Het is wel een harde waarheid, maar het is de waarheid. Hem van harte haten. Zo ongelukkig is de mens geworden. Nee, met zijn verstand houdt hij zich nog een beetje binnen de perken. Met zijn verstand zegt hij, ik heb God lief.
Met zijn verstand zegt hij, ik doe het ter ere van God. Mag in geen reglement ontbreken, maar het arme hart. Uit het hart komen voort boze bedenkingen. Hatelijk zijnde en elkander hatende. Dat is toch erg. Maar geven de verzekering al die priesters der mensheid, waar nu de inrichtingen nog van getuigen. De Heer heeft het alles nog gebruikt om arme stakkers te verplegen. Maar als ze nooit in die put gekeken hebben, dan is heel die priesterlijke bedoening met ene slag door God weggevaagd. Ene slag. En ze zijn als goddelozen verloren gegaan. Want het is door de afgrond van het bestaan weggezet. Van de val. Ik weet wel, daar hoef je eigenlijk niet over aan te onttrekken, zo bedoel ik het niet. Maar het gaat hier om de grondzuilen van het recht christelijke geloof. En dat is dat de Heilige Geest ons leert. Ik ben een gevallen ambtsdrager. Ik ben geen profeet. Ik ben geen priester meer. Ik verteer mijn kracht. Ik stel mijn wijsheid ter beschikking. Ik stel mijn handen en mijn voeten ter beschikking. Niet van God, maar van mijzelf en van de wereld en van de duivel. Dat is mijn offer. Dat daar ligt te smeulen op het altaar van de zelfhandhaving. En er is geen liefelijke reuken die Gods neus gaat bereikt. Maar er is een stank, een vreselijke stank. Die daarop stijgt tot God. Zo is het. Zo was het niet, zo is het. En met hem in de eeuwige zaligheid leven zouden om hem te loven, hem te prijzen. Koning. Je zou zeggen, ja, daar zit nog wat in, koning. Tenminste. Als je de mens zo gadeslaat in zijn hoogmoedig bestaan, dan is ieder mens een koning. Een gevallen koning. Al loopt hij in lompen, dat is het oude verhaaltje van die man van Stending, die bedelaar was geworden, hij liep maar in lompen en in vodden. Maar iedereen kon zien dat hij nog een man van Stending geweest was, in zijn houding, in zijn pas. Gebaar, in zijn spraak. Je zou haast zeggen, die mens. Wat is die in de ogen van God afschuwelijk. Als we in Gods ogen, door Gods ogen onszelf konden zien. Dan zou je onder de grond wegkruipen. Dan gaat Adam over de aarde. Wie is de Heer? Of, hij kan ook zingen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Dat zongen ze bij duizenden voor de oorlog in het stadion. Als Colijn het strijdlied opgaf. Voor de AR-jeugd. Gij toch, gij zijt. Dan dreunde het gewoon. S'avonds liep een groot portie dronken door de straat heen. Want er werd eens goed op gepimpeld na afloop. Och ja. Maar dan moet je die mens zien. Die vermetele mens. Die koning. En ik zeg. En als ik wat zeg, dan is het ja. En als ik wat besluit, dan is het ja. Ach, die koninklijke aard. Maar dan naar de verkeerde kant, die zit er zo dik bij de mens in. Hij wil niet onderdoen. Het is een grote genade als die onder mag doen. Want we hebben het in ons midden gezien. In ons midden ook. Als het woord levendig wordt, dan gebeuren er rare dingen hoor. Dat kan ik u wel zeggen. Dan gebeuren er altijd dingen. Dan worden verborgen dingen openbaar. Maar dan zeg je onder ons toch ook, dan zeg je, ja wat komt het daar toch op neer? Die koningsaard. Kan een mens wel voor de waarheid zijn met zijn eigen ik? Zolang als dat niet in het gedrang komt. Zolang die koning kan zijn, dan kan die ook de waarheid nog wel voor een zegenwagen gebruiken. de waarheid voor een zegel, waar hij op rijdt. Maar als dat nou eens afgebroken wordt in één keer, little iemand, verdrukking, ergernis, little iets, gelijk afgelopen, voorbij, koning. O, en als de ziel dan is bedenkt op grond van het woord, dat het het werk des geestes is om de zondaar daarin de doodsteek te geven, hoe dat hij ook spattelt. Ik zou het uit mijn leven kunnen vertellen, ik was nog jong en ik moest eens ergens iets, een onderzoek instellen naar een klein facet uit de kerkgeschiedenis. En ik had enkele dingen nodig, wetenschappelijke gegevens van een professor en uit de bibliotheek, de koninklijke bibliotheek wilde ik enkele dingen, maar de schreef naar die professor en toen vergat ik een postzegel in te sluiten. Toen kreeg ik nog wel een brief terug, maar er stond een behoorlijk standje in. En het bloed steeg gewoon naar mijn hoofd. Die akelige kerel, dacht ik bij mezelf. Wat denkt hij wel? Op zo'n vernietigende manier een opmerking te plaatsen, te schrijven. Zoiets van, ja, zo echt, zoals een professor dat doen kan. Ik was woedend, maar ik hield me in bedwang. Ik stak de brief in mijn zak, want ik liet het natuurlijk niet aan een ander lezen. Maar, 5 minuten daarna kwam de klap al. Dwaas die je bent. Die man het gelijk. Jij bent die dwaas. Walgelijke, misselijke, hoogmoedige vlegel. Zo is de werkelijkheid. Dat zijn wij. Zou je zo niet zeggen. De ander had gezegd zo, dan hadden ze hier groot gelijk. En hij zegt, ja joh, die lui die verbeelden dreigen dat ze God zelf zijn. Maar het had tot stijving geweest van het eigen vlees, de eigen hoogmoed. O, wat een arbeid des geestes, om ons te leren hoe het is dat we ons koningsambt kwijt zijn. En wat staat er dan geschreven? Om met hem in de eeuwige zaligheid te leven. En dan kunnen we ervan maken, zo was het. Ja, zo was het. En hoe is het? Om buiten hem, met de duivel en zijn trawanten, in de eeuwige rampzaligheid te vertoeven. Om God te vloeken en te lasteren. Want zij lasterde God vanwege de plaag. Zo is het nu geworden. Met de ambtsdrager Adam en ook met ons. Zo radicaal zijn wij het ambt nu verspeeld. Het was zo goed. En het is zo onuitsprekelijk ellendig. Zalig die het mag gebeuren. Die mag naderen uit het aards gedruis. Om zijn heilstem te horen. En vernederd te mogen worden. Met al zijn volk en gunstgenoten, hier in de tijd. Want al is het dat het kwade hem geduriglijk aankleeft. Al is het dat de strijd het ganse leven duurt. Tegen alles wat op wil reizen, uit die dood, toch. Toch komen er bij de zondaar, bij aan en bij voortgang, altijd weer terug. Niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen, geef in. We moesten naar huis. Ik had er nog een gedachte aan gedaan, hoe het zijn zal. Dat was alleen maar zo, omdat ik een ogenblik een indruk daarvan kreeg. Ach, in de dood kan niemand ademhalen. U niet en ik niet. In de dood kunnen wij niet naar huis. Hoe het zijn zal. Want God zal eeuwig zijn doeleinde bereiken met zijn schepsel. Al vallen er nog zoveel bladeren en takken af. Ik zag een grote schare, zegt Johannes, die niemand tellen kon. Want onze God heeft ons gemaakt tot koningen en priesteren God. Hij gaat zijn werk herstellen. Hij gaat zijn beeld herstellen. Hier in de tijd in beginsel. De jongelingen zullen dromen, dromen. En de ouden zullen gezichten zien. Ja, zij zullen profeteren. En de priesterdienst.
Ja, dat wordt ook vervuld. Ziet hoe lief zij elkander hebben. En indien ik tot een offerande geofferd worden, zegt de apostel Paulus, het is goed. Want hij verheugt en verblijdt zich om die overblijfselen van het lijden Christi te mogen vervullen in zijn leven. Want, zegt hij, ik draag de littekenen van Christus. Priester, niet meer onttrekken. Priester, dan zegt Petrus, gekruisigd, het is goed, maar dan met mijn hoofd naar beneden. Niet zoals de koning gehangen heeft, maar laat mijn hoofd maar naar de aarde reiken. Priester, koning, jongelingen, gij zijt sterk. Gij hebt de boze overwonnen. Dat is de kracht van het koningschap. Van de waarachtige ambtsdrager Christus. Dat de zonde geen heerschappij over u zal hebben. Want gij zijt dan niet meer onder de wet. Maar onder de genade. De wet laat ons arm en berooid. Maar de genade verheerlijkt kracht in zwakheid. De wil des Heren geschieden, priester en koning, zo zal het zijn, hier volgens gebrek, hier gemengd met de doden, indien ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen, van de overblijfselen, van dit bedorven drievoudige ambt, wat in onze leden werkt. Ik danke God door Jezus Christus. Die heeft die karikatuur van dat ambt begraven. Die heeft het begraven. Want hij heeft voor mij de valse profeet willen zijn. De tovenaar. Zo is hij uitgeworpen. En verwond in het huis van zijn liefhebbers. Troost daarom, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem, roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat zij dubbel ontvangen zal van de hand des Heren, voor al haar zonden. Zo zal het toch eindelijk eeuwig goed komen. En het land zal hun kaas en hun tempel zijn. Daar zullen ze eeuwig profeteren. Eeuwig priesterlijk hem dienen. Eeuwig koninklijk voor zijn aangezicht wandelen. Amen. Heren, als gij het niet gedaan had, had het nooit meer gekund. Nu kan het, want wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. Gemeente, het gaat vele malen op in de praktijk van het leven, dat waar de Heer Jezus Christus met zijn woord komt en met zijn liefde, dat er dan enerzijds zondaren vallen en buigen voor hem neer, en dat anderzijds zondaren hoe langer hoe meer gaan haten. Hem die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Wanneer wij hoorden lezen van Judas, dan kunnen wij uit het heilige evangelie niet bemerken dat de Heer Jezus deze Judas achtergesteld heeft bij de anderen. Hij was een van de 12. Hij was een van de uitgezondenen. Hij was een van degenen waarop de Heer Jezus zijn heilige geest geblazen had. Hij was ook een van degenen die krachten en wonderen en tekenen mocht doen. En die het woord van het koninkrijk mocht verkondigen. Judas is niet de man zoals de schilders en kunstenaars hem uitgebeeld hebben.
Een man met een gemene tronie? Helemaal niet. Misschien is het zo naar het zichtbare wel een zeer aangenaam mens geweest, wat zijn gelaat betrof. Hij zou heus het prototype niet geweest zijn van een verklikker en van een verrader. Deze Judas, hij is bij degene geweest die de Heere geroepen had. Hij is ook bij degene geweest die de voeten gewassen werden door de Heer Jezus Christus. Hij is ook geweest bij het paasmaal, waarin de Heere de ongezuurde broden en het lam verdeelt. En tenslotte is hij weer bij de Heer Jezus Christus in dit hoofdstuk u gelezen om hem te kussen. En nu hoe meer liefde dat Christus openbaart. Geen algemene liefde. Maar de liefde tot de naaste. Hoeveel te meer gaat de vlam der haat branden in het hart van Judas. Hij zal nooit kunnen zeggen, ik heb het altijd al gevoeld dat ik er niet bij hoorde. Nee, hij was de voeten gewassen. Hij zal nooit kunnen zeggen, u hebt mij altijd achteruit gezet. Ik moest het altijd voelen dat u meer op had met die en met die en met die dan mij. Ik hing er maar bij. Ik was maar het vijfde wiel aan de wagen. Zal hij nooit kunnen zeggen. Hij was verbonden aan de waarheid, maar met zijn eigen ik. Zolang het ik van de mens erbij kan en hij kan dan in de waarheid ook wat betekenen, dan gaat hij door. Maar als de ergernis komt en het ik krijgt een steek, dan krijgt de waarheid een schop. En dan begint tegenover al die goede woorden die hij gehoord heeft, begint de haat en de boosheid steeds meer uit te slaan. En de Satan neemt geheel en al bezit van hem. Vriend, hoe zijt gij hier gekomen, sprak Christus, verraad gij de zoon des mensen met een kus? Dat is plaatselijk. De Heer heeft hem de voeten gewassen. Hij heeft hem de beten aan de lippen gebracht. En tenslotte krijgt hij van Judas een kus. Het teken der liefde. Maar hier het teken van de verborgen en openbare haat. Wat wilden wij daarmee zeggen, geliefde? De Heer Jezus zegt uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren dan de zoon der verderfenis. Het ware hem beter dat hij nooit geboren ware geweest. Het besluit van God baart ook in Judas leven. Maar in eeuwigheid zal blijven gelden, wee die mens door welke hij verraden is. Want hij zal nooit kunnen zeggen, ik heb alleen maar uit de reactie, u haatte mij, ik heb u ook gehaat. Dat was voor Judas verborgen. De Heere betoonde ook aan hem in zijn omwandeling op aarde zijn liefdedienst. Daarom weet die mens door welke de zoon des mensen verraden zal worden. Want dan zal in de eeuwigheid openbaar komen dat wij moedwillig die enige testamentmaker verworpen hebben. De liefde van Christus brandt tot het einde toe. Zij brandt te midden van moordenaren, te midden van vluchtende discipelen, te midden van de krijgsknechten. Zijn liefde brandt. Maar rampzalig is de mens die het niet gebeurt dat hij door die liefde verwond wordt.
maar die in tegendeel steeds meer gaat haten. Want dan zal ook in eeuwigheid gelden, zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Dat wij verwaardigd werden met onze kinderen te mogen vallen voor hem neer. Door de krachtige werking des Heilige Geestes. Want al is het dat een Petrus verloochend, zichzelf vervloekend. Al is het dat zij alle van hem vluchten en hem verlaten. Van hen geldt, ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En als Christus met zijn liefde zijn dienaar aanziet, Petrus. Dan gaat hij naar buiten, bitterlijk bedroefd zijnde. De ander gaat ook naar buiten. En hij verwarft zich. En hij valt te pletter. Zo is het niet alleen het rechtvaardig oordeel dat scheiding maakt. Maar het zal ook de liefde zijn die een scheiding maakt. Die het vuur van de haat opdoet wakker in onze boze harten. En die harten verbrijzelt en vernedert voor zijn aangezicht. En dat hopen wij, dat wij zo voor en met elkander die leidende borg en middelaar al zo mogen kennen. Dat ene blik van zijn ogen, ene kus van zijn mond. Eén geloofsaanschouwing op de vernederde borg en middelaar. Onze harten en zielen mocht verbrijzelen en verwonden. Zodat wij onze mastbomen niet recht kunnen houden. Maar mogen varen op dat water van zijn vrije genade en gunst. Amen.